Terwijl u dit luistert, is de uitslag van de Hongaarse verkiezingen al bekend. Maar toen ik dit opnam, gisteravond, wist ik hem nog niet. En dat maakt deze aflevering misschien juist interessanter. Want wat er ook is uitgerold in Boedapest, u begrijpt die uitslag alleen als u begrijpt wie Viktor Orbán is, wat hij heeft opgebouwd en waarom zoveel Hongaren hem al 16 jaar lang steunen. Welkom bij Macro Nieuws, ik ben Jef Tollons. Vandaag duiken we diep in het fenomeen Orbán. En niet om hem neer te sabelen, maar ook niet om hem te verheerlijken. Wel om hem echt te begrijpen. Want wat er in Hongarije speelt, is macro-economisch en geopolitiek een van de meest bepalende verhalen van dit moment in Europa. Nou, ik behandel vier dingen. Wie Orbán is en wat hij heeft opgebouwd. Wat zijn buitenlandbeleid betekent voor Europa. Hoe de Hongaarse economie er onder hem uitziet. En wat er überhaupt op het spel stond bij deze verkiezingen. En dus nog steeds staat. En welke kant het ook op is gegaan. Nou, blijf luisteren, want dit gaat verder dan Hongarije. Ja, en we beginnen eventjes bij de macro van de week. Laten we beginnen bij het begin. Viktor Orbán is namelijk geen simpele schurk uit een politieke thriller. Hij is een product van zijn tijd en zijn land. En dat vergeten we in de westerse media te vaak. In 1998 werd hij voor het eerst premier van Hongarije. Hij was toen 35 jaar oud. Een jonge liberaal, fervente anticommunist die studeerde met een beurs van George Soros. Ja, dezelfde Soros die hij later zijn politieke tegenstander zou noemen. Na 4 jaar verloor hij de verkiezingen, ging in de oppositie en deed iets slims. Hij keek goed naar wat er mis was gegaan, wat gewone Hongaren werkelijk bezighield. En hij leerde ervan. Toen hij in 2010 terugkwam, deed hij dat met een overweldigende 2/3 meerderheid. 263 van de 386 zetels. En die meerderheid had hij niet gestolen. Die had hij gewonnen op de ruïnes van het socialistische kabinet dat openlijk had toegegeven zijn kiezers te hebben belogen. Dat de economie door wanbeheer in een crisis had gestort en dat politiegeweld had gebruikt tegen demonstranten. Orbán vulde een enorm politiek vacuüm. Met een helder verhaal. Hongarije voor de Hongaren. Orde na chaos en trots na vernedering. Met die meerderheid bouwde hij een nieuw politiek fundament. Een nieuwe grondwet in 2011. Een hervormd kiesstelsel. En een bredere greep op staatsinstellingen. Zijn critici noemen dit constitutionele capture. Het systematisch overnemen van alle instellingen die een democratie in balans houden. Zijn aanhangers zeggen: eindelijk een leider die het doorpakt, in plaats van te polderen terwijl het land verder wegzakt. Nou, en eerlijk is eerlijk, de hervormingen zijn controversieel. Het kiesstelsel werd hertekend op een manier die zijn partij bevoordeelt. In 2022 leverde 54% van de stemmen maar liefst 83% van de enkelvoudige districten op. En de mediaconcentratie is groot. Naar schatting 80% van de Hongaarse media is pro-regeringsgezind. Freedom House en het VDM Instituut klassificeren Hongarije inmiddels als een electorale autocratie. Maar laten we ook het andere verhaal horen. Orbán zelf noemt zijn model illiberale democratie. Zijn kernargument is niet onlogisch. De liberale elite in Brussel en Washington heeft het gewone volk verraden. Open grenzen, supranationale regelgeving en cultureel relativisme hebben de middenklasse in de steek gelaten. Hongarije kiest bewust voor nationale soevereiniteit en christelijke waarden. En wordt daarvoor gestraft door een EU die zelf ook niet vrij is van politieke belangen. En zijn kiezers? Die gaven hem keer op keer gelijk aan de stembus. Of ze dat vandaag ook doen, weten we op het moment van opnemen nog niet. Nu het buitenland, want hier wordt het echt geopolitiek interessant. Orbáns relatie met Rusland is voor velen het meest beladen onderdeel van zijn beleid. Maar laten we beginnen met de context die in Europa vaak ontbreekt. Hongarije heeft geen zee, geen eigen olie, geen alternatieve pijpleidingen. Rusland levert namelijk 80% van het Hongaarse gas, 85% van de olie en 100% van de brandstof voor de bestaande kerncentrale. Orbán heeft herhaaldelijk gezegd: ik kan niet zomaar van de ene op de andere dag overstappen. Dat zijn levens van gewone Hongaren. In 2014 tekende hij namelijk een deal met Rosatom voor 2 nieuwe kernreactoren. Zijn redenering: Kernenergie is goedkoop, stabiel en koolstofarm. De bouw is dit jaar begonnen. Nou, en nu snapt u ook waarom Orbán een andere positie innam dan de rest van Europa na de Russische invasie van Oekraïne. Dat is niet noodzakelijke sympathie voor Poetin. Het is ook koele energiepolitiek voor een land dat weinig keuze heeft. Hij profileert zichzelf bovendien als vredestichter. Wij zijn het enige Europese land dat met iedereen kan praten. Concrete resultaat heeft dat tot nu toe niet opgeleverd, maar het verhaal resoneert bij een deel van zijn kiezers. Nou, wat wel moeilijk te verdedigen is, zijn de gelekte gesprekken die vlak voor de verkiezingen boven tafel kwamen. En Bloomberg publiceerde namelijk een transcript van een telefoongesprek met Poetin, waarbij Orbán zei tot zijn beschikking te staan. En audiofragmenten van minister Sharto suggereerden actieve coördinatie met Moskou tijdens de EU-toppen. Nou, en Orbán bestempelde dit als een georchestreerde campagne vlak voor de verkiezingen. Zijn aanhangers wezen erop dat ook westerse landen stiekem diplomatieke kanalen onderhouden. De kiezers wegen dat vandaag zelf af. Nou, en dan de economie. Want dat is waar gewone kiezers het meest naar kijken. Nou, het eerlijke verhaal is genuanceerd. Onder Orbán groeide het Hongaarse bruto binnenlands product reëel met circa 34% tussen 2010 en 2022. Nou, dan de werkloosheid daalde van ruim 11% naar minder dan 4%. Een prestatie waarvoor menig Europees land hem zou benijden. Armoede nam significant af en zijn energieprijsplafonden waren politiek een meesterzet. Hongaarse huishoudens betaalden namelijk jarenlang een fractie van de marktprijs voor gas en elektriciteit. Terwijl West-Europese gezinnen rekeningen van duizenden euro's per jaar betaalden. Nou, en dat voerden mensen concreet in hun portemonnee elke maand. Nou, en ook zijn gezinsbeleid trok internationale aandacht. Genereuze belastingvoordelen voor kinderrijke gezinnen, lage hypotheekrentes voor jonge stellen en gratis IVF-behandelingen. Orbán experimenteerde op grote schaal met pro-nationalistische politiek en trok daarmee beleidsmakers uit heel Europa naar Boedapest. Maar dan komt 2022 en 2023 en de rekening. Hongarije kende de hoogste inflatie van de hele Europese Unie. Een piek van bijna 25%. Voedselprijzen stegen cumulatief met meer dan 40%. De economie kromp in 2023 en intussen mist Hongarije 18 tot 19 miljard euro aan bevroren EU-fondsen vanwege rechtsstaatgeschillen met Brussel. Nou, Orbán noemt dat politieke chantage. Zijn critici zeggen dat hij de sleutel zelf in handen heeft. Wie gelijk heeft, hangt af van hoe je het aankijkt tegen de verhouding tussen nationale soevereiniteit en Europese regels. En dat is precies het debat dat Hongaarse kiezers vandaag beslechten. Nou, en wat betekent dit nou voor jou? Nou, waarom zou u als luisteraar van Macronieuws hier nou wakker van liggen? Wat maakt deze verkiezing relevant voor uw portemonnee, uw veiligheid en of uw toekomst? Nou, ten eerste energie. De straat van Hormuz is momenteel nog steeds geblokkeerd door de Iran-oorlog. Olieprijzen zijn boven de $100 per vat gestegen. Hongarije importeert 92% van zijn olie via de Druzhba-pijpleiding, die door Oekraïne loopt. Als een nieuwe Hongaarse regering de energieafhankelijkheid van Rusland wil afbouwen, en dat belooft uitdager Magyar, dan gaat dat gepaard met hogere energieprijzen voor Hongaarse burgers en mogelijke verstoringen op de Europese energiemarkt. Als Orbán wint en de status quo handhaaft, blijft die afhankelijkheid een Europees risico. Er is geen pijnloze uitweg. Nou, en dan ten tweede Europa en Oekraïne. Hongarije blokkeerde de afgelopen jaren meerdere keren cruciale EU-beslissingen. Van sanctiepakketten tegen Rusland tot een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne. Als Tisza wint, verdwijnt die blokkade waarschijnlijk. En als Fidesz wint, blijft de EU op cruciale dossiers gefrustreerd door één lidstaat. Beide scenario's hebben directe economische en veiligheidsgevolgen voor alle 27 lidstaten, inclusief Nederland. En dan ten derde het bredere politieke debat. Orbán heeft een vraag op tafel gelegd die Europa niet weg kan wuiven. Hoe gaan we om met nationale identiteit, migratie en soevereiniteit in een supranationaal project? Nou, zijn antwoorden zijn niet de enige, maar de vragen zijn legitiem. De partijenfamilie waartoe zijn Fidesz behoort, de Patriotten voor Europa, is inmiddels de derde grootste fractie in het Europees Parlement. De PVV zit daar bijvoorbeeld ook in. Nou, en wat er vandaag in Boedapest wordt beslist, weerklinkt in Den Haag. Ja, en dan de twee scenario's waarmee u nu al rekening kunt houden. Als Magyar wint, historisch, maar hij erft een land met een rechterlijke macht, een president en een medialandschap die allemaal Fidesz gezind zijn. Regeren wordt een strijd op elk front, vergelijkbaar met wat Polen na 2023 meemaakte. Als Orbán wint, zijn model houdt stand. Europa moet zich dan opnieuw verhouden tot een lidstaat die bewust op eigen koers vaart. In beide gevallen is dit geen eindpunt, maar een nieuw beginpunt. Nou, we leven in een tijd waarin macro-economie en geopolitiek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De Hongaarse verkiezingen zijn daar het perfecte bewijs van. Een kiesuitslag in Boedapest beïnvloedt uw energierekening, de veiligheid van Oekraïne en het debat over de grenzen van Europese samenwerking. Is Orbán een held? Voor miljoenen Hongaren wel. En die overtuiging is niet irrationeel. Hij heeft werkloosheid teruggedrongen, energieprijzen laag gehouden en Hongarije op de kaart gezet als een land dat niet klakkeloos volgt wat Brussel dicteert. Is hij een schurk? Zijn critici hebben stevige argumenten. De concentratie van macht, de mediacontrole, de afhankelijkheid van Moskou en de werkelijkheid is zoals zo vaak complexer dan beide kampen willen toegeven. Nou, u weet de uitslag nu al, ik niet op het moment van opnemen, maar ik hoop dat deze aflevering u helpt om die uitslag te duiden. Niet alleen als politiek nieuws, maar als het resultaat van 16 jaar aan keuzes, verhalen en tegenkrachten die heel Europa raken. Nou, dit was Macro Nieuws. Als u dit interessant vond, deel het dan met iemand die het ook zou moeten horen. En volgende week ben ik er weer. Dan wens ik u nog een hele fijne dag en tot de volgende keer.